Voor de titel van deze lezing heb ik gekozen voor Jezus in de synagoge, Israël in de kerk. En ik heb gezocht naar een mooie afbeelding erbij en dan vond ik deze plaat. Is gemaakt door Franse kunstschilder Jacques Joseph. En ik vond deze treffend, ook omdat wat eronder staat, deze man heeft moeite gedaan. Er zijn best wel veel afbeeldingen van de beroemde scène in het evangelie van Jezus die spreekt in de synagoge. Maar deze man heeft ook de moeite gedaan om echt daadwerkelijk af te reizen naar Israël. Ook al is het er zat op aan te merken, zeg maar, historisch gezien. Maar hij heeft moeite gedaan om te zien van, ja, hoe zou dat eruit hebben gezien in zijn tijd. Ook al was dat honderden jaren later. Laat dit meer zien van het karakter van een Joodse samenkomst dan veel van de fresco's en andere schilderijen die ik van datzelfde beeld heb gezien. Dus deze vond ik mooi. En laat goed zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Jezus in de synagoge en Israël in de kerk. Ik spreek vandaag tot u als een Messiaanse Jood. Als voorganger van een Messiaans-Joodse synagoge en als theologie-student. Vanuit het verlangen om samen na te denken over het herstel van een dimensie binnen de kerk die lang genegeerd of verwaarloosd is. Bilaterale Ecclesia. Tijdens het symposium van Dr. Mark Kinze begin dit jaar spraken we hoe Joden binnen de kerk opnieuw hun eigen roeping gestalte mogen geven. Niet als vervanging, maar als vertegenwoordiging van het grotere Israël. Kinze spreekt over een bilaterale ecclesia. Eén gemeente met twee roepingen. Een Joodse en een niet-Joodse, verenigd in de Messias Yeshua. Dat is Jezus. Eeuwenlang verbood de kerk het naleven van de Torah voor Joodse gelovigen in Jezus. Vaak onder dreiging van zware straffen. Vandaag is de situatie minder zwart-wit, maar structurele ondersteuning in het naleven van de Torah en de Joodse tradities voor Joodse gelovigen is niet aanwezig of nauwelijks aanwezig. In de praktijk betekent dat Jood zijn en het onderhouden van de Torah, het zogenaamde Shomer Mitzvot, nauwelijks binnen de kerkmuren passen. Daarvoor is een Joodse gemeenschap nodig, een Joods-Messiaanse gemeenschap. Een plek waar Joodse gelovigen niet hoeven te assimileren, maar hun roeping als Joden in de Messias kunnen uitleven. Dat de kerk het uitleven van de Torah eeuwenlang actief onderdrukte, verklaart wellicht waarom bekering tot Jezus in de geschiedenis zo vaak gepaard ging met het verlies van Joodse identiteit. Assimilatie heet dat. Zelfs de bekende historische Messiaans-Joodse pioniers, zoals Rabbi Isaac Lichtenstein of Jozef Rabinowitsch of Jacob Freshman of Adolf Safir, waren niet in staat om hun kinderen te laten opgroeien binnen een Joods-Messiaanse gemeenschap. Simpelweg omdat die niet bestond. Hun kinderen en hun kleinkinderen konden die visie die hun vaders hadden niet uitleven. En hun weigering om te assimileren, zoals bijvoorbeeld het bekend verhaal van Rabbi Isaac Lichtenstein, leidde niet tot het doorgeven van een Messiaans-Joodse traditie. Toch lieten zij ons een theologisch nalatenschap na, waarop wij, Messiaanse Joden vandaag, verder mogen bouwen. En dat bouwen gebeurt daadwerkelijk. Mijn eigen kinderen groeien wel op in zo'n gemeenschap. Ze vieren Shabbat. Ze horen en leren de eeuwenoude Joodse gebeden, worden voorbereid op hun bar en bat mitzvah en jonge ouders worden geholpen met een kosere brit mila voor hun zonen. Onze Messiaans-Joodse synagoge is een thuis voor Joodse mensen die Yeshua als Messias erkennen en gelukkig zijn daar ook heel veel niet-Joden bij die deze gemeenschap mede dragen. Het is een stukje Israël in de kerk en het is Yeshua terug in de synagoge. In onze synagoge lezen we iedere week ook uit het Nieuwe Testament. En voor ons is dat een Joods boek. Zoals Amy Jill Levine het treffend verwoordde in de presentatie van het Nieuwe Testament met Joodse toelichtingen eerder dit jaar. Het Nieuwe Testament is het product van het Joodse denken in de eerste eeuw. Dat sluit heel erg aan op wat Jeroen ook net zei. over dat er in die tijd nog geen Nieuw Testament bestond. Maar het Nieuwe Testament is een Joods product van die tijd. Yeshua, de Joodse naam van Jezus, staat daar dan niet buiten, maar die staat er middenin. Middenin het Joodse denken van die tijd. Middenin de synagoge van Capernaum. Jeroen Bol heeft tijdens de aankondiging van deze studiedag het woord Israëloosheid in de kerk genoemd. En ons als sprekers vandaag uitgedaagd om na te denken over hoe hierin verandering kan worden gebracht. Zonder hierbij alleen diep te theologiseren. Een aantal zaken hierbij zijn belangrijk om te noemen en om te beginnen. Ik begin bij het waarom. Waarom zou Israël een belangrijke plaats moeten innemen in de kerk en in de prediking vanaf de kansel? En ik noem daar vier punten die misschien voor sommigen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Maar dat is hopelijk ook verder in de lezing wat verder uit te diepen. Ten eerste, de relatie tussen God en Israël is het model voor hoe God de relatie aangaat met de hele mensheid. Dit is zowel op kerkelijk niveau als op individueel niveau relevant. Israël is een voorbeeld voor actueel bewijs van Gods trouw. En dat is iets waar heel goed over nagedacht moet worden. Zonder Israël is er eigenlijk geen bewijs van dat God alles wat hij belooft, dat het ook werkelijk waar is. Als God niet trouw zou zijn aan Israël, dan is misschien ook de claim waar christendom zich op baseert helemaal niet waar. Dat is iets om heel goed over na te denken. Israël als volk is de levende context van Gods woord. Alle Bijbelboeken zijn geschreven door Joden. En wanneer ze gelezen en bestudeerd worden door de bril van het Jodendom, komen ze het meest tot hun recht. Een derde punt is verbond. Verlossing door Jezus is een onderdeel van Gods verbond met Israël. Aan hen is de Messias beloofd. En het vierde punt is de toekomst. De rol van Israël en het Joodse volk heeft betekenis voor het christendom, zeker wanneer zij uitkijken naar het Messiaanse tijdperk. En om van het waarom naar het hoe te gaan, is het van groot belang te begrijpen hoe het kan dat iets wat zo belangrijk is, toch zo verwaarloosd wordt door de kerk. De oorzaak ligt in de vervangingstheologie. Dit is waar de Jules Isaac Stichting zich tegen wil verzetten en daarvoor zich wil inzetten. Ik wilde in mijn lezing niet uitputtend ingaan op vervangingstheologie, maar ik wil wel in de praktijk laten zien. Er zijn namelijk weinig predikanten en theologen die zichzelf graag het label vervangingstheoloog zien dragen. Maar tegelijkertijd zijn er ook maar weinig die echt raad weten met hoe het anders moet. Onlangs sprak ik bijvoorbeeld een kennis van mij die een preek kreeg te horen. En in die preek werd eigenlijk gezegd dat die verbinding met Israël, die bijvoorbeeld PKN ook echt heb opgenomen in hun statement, zeg maar, eigenlijk nu niet meer zo kan. Het komt eigenlijk niet meer uit. En daar zit eigenlijk een politiek verhaal achter. En om die reden raadde de predikant aan zijn gemeente, om die verbindenheid en die verbondenheid met Israël eigenlijk op andere manier te vertalen. Namelijk met verbondenheid met Palestijnse christenen en met het steunen van Messiaanse Joden. Hoewel allebei die dingen niet slecht zijn. Zijn heel goed. Ik denk dat dat absoluut moet bestaan. Begrijp me niet verkeerd. Maar het toont aan dat er een fundamenteel onbegrip is wat de verbondenheid met Israël en het Joodse volk eigenlijk betekent vanuit een theologisch oogpunt. Het waarom van die verbondenheid met Israël en het Joodse volk wordt eigenlijk niet toegelicht en er wordt eigenlijk geen aandacht aan besteed. Die verbondenheid met het Joodse volk en Israël wordt vaak wel beleden, maar zelden concreet gemaakt. Ze blijft hangen in het abstracte. Abstracte sympathie zonder praktische of liturgische vertaling. En juist daar wringt het. Zolang die verbondenheid niet belichaamd wordt, blijft ze theologisch vrijblijvend. Jeroens vraag was, zijn er handvaten te bieden? Handvaten. Ik zou graag een aantal handvaten willen aanbieden voor serieuze gelovigen die wel dieper willen nadenken over de verbondenheid met Israël en wat dat betekent, wat de betekenis hiervan echt is. En de eerste handvat heb ik geleend van dominee Bart Gijsbetsen. Bart Gijsbetsen die vertelt het verhaal over hoe je de Bijbel niet moet lezen als een boek wat bestaat eigenlijk uit het verhaal van de schepping, En dan de zondeval, gevolgd door verlossing en voleinding. Als je die lezing, en dat is best wel een manier waarop eigenlijk in de meeste kerken nog steeds gepredikt wordt, dat goed gaat bekijken, dan sla je daarmee eigenlijk het grootste deel van het Oude Testament over. Je kunt dan eigenlijk stoppen bij Genesis hoofdstuk 3 en dan eigenlijk verder gaan bij het evangelie van Matthäus. Want daar zit eigenlijk het hele verhaal in. Je hebt de zondeval en dan moet dat goed gemaakt worden en dan komt Jezus en die maakt het goed. Helaas is dat nog steeds hoe de meeste mensen de Bijbel lezen. Maar Bart Gijsbertsen die pleit voor een extra toevoeging. Die zegt, we lezen het als schepping, zondeval, verbond, verlossing en voleinding. En dan is Genesis 1 tot en met 3. Dat is wel goed. Ja, sorry. Dat moet ik doen, ja. Zou dat werken? Ja. Het werkt. Ik ga tegelijk hierheen. Kijk eens aan. Kun je zo meelezen. Dankjewel. Schepping, zondeval, verbond en daarvan uit verlossing en voleinding. En dan is Genesis 1 tot 3, of zelfs heel Genesis, een voorwoord geworden op het creëren van een verbond. Het verbond wat in eerste instantie God met Abraham aangaat. Abraham, de vader van het Joodse volk. En daarna met Israël verder gaat. Dat we de Davidische lijn gaan zien, de koningen, kronieken. En uiteindelijk eindigen met het verhaal van de terugkeer. Die toevoeging van het verbond is geen detail, maar een fundamentele verschuiving van het perspectief waarin dat we naar de Bijbel kijken. Het betekent dat verlossing niet losstaat van Gods verbond met Israël, maar juist daaruit voortkomt. De komst van de Messias en de verlossing van de wereld zijn geen losstaande oplossing, is geen losstaande oplossing voor de zondeval, maar een vervulling van een weg die God met Israël is gegaan en gaat. En in dat licht worden de volken niet buitengesloten, integendeel. Maar hun deelname aan dat heil is, als het ware, een verrassende uitbreiding van het bestaande verbond. Zoals Paulus schrijft, ze worden geënt op de olijfboom, zoals Jeroen ook al zei, Romeinen 11. En deze lezing van de Bijbel herstelt de continuïteit tussen de Tenach en het evangelie. En helpt ons om de plaats van Israël niet slechts als een decor te zien, maar als een dragend onderdeel van Gods heilsplan. Laat me een voorbeeld geven van hoe de legitimatie van de Messias consistent wordt vastgelegd, ook in het Nieuwe Testament. De Messias is niet los verkrijgbaar van het Joodse volk. Zonder afbreuk te doen aan wat mijn collega's hierna gaan vertellen, wil ik dit punt benadrukken. Minstens 10 profetieën in de Tanach over Jezus, over Yeshua, die verbinden dat keihard aan zijn Joodse afkomst. Zijn legitimiteit hangt hiervan af. Dit is geen Joodse uitvinding, maar een Bijbelse kern. Matthäus en Lucas leggen dit vast in hun genealogieën. Ze doen dat niet toevallig, maar ze doen het bewust. Als die afkomst slechts tijdelijk relevant zou zijn, waarom zouden ze dan de nadruk er zo op leggen? De boodschap is helder. De Joodse afkomst van de Messias is geen decorstuk, maar een fundament. Wat hierbij ook belangrijk is om te begrijpen, is dat de volgorde van het lezen belangrijk is. Precies zoals Bart het uitlegt. Ook al bevatten, en dat geldt voor het Oude Testament ook, ook al bevatten de Tanach, het Joodse Oude Testament, en wat wij kennen als het Oude Testament, dezelfde boeken, de volgorde is anders. Tanach, de Joodse Bijbel, die eindigt met het boek Kronieken. En wij kennen hem met de profeet Habakkuk. En dat is een hele ander perspectief weer. De Tanach eindigt met het boek Kronieken en met deze tekst. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. De Heere, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde gegeven. Hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort, de Heere, zijn God, zijn met hem. Laat hij optrekken. Ongelooflijk, als je erover nadenkt, dat dit het einde is van de Hebreeuwse Bijbel. We zien hier hoe continuïteit van het verbond centraal staat, samen met de belofte van herstel en wederopbouw van Israël. Ook het Nieuwe Testament had in de eerste codexen, De eerste codexen, en dan heb ik het over Codex Vaticanus en ook de latere Codex Adrianus. Opvallend, een andere volgorde dan wat wij gewend zijn van de Bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Wat we namelijk zien is na de vier evangeliën, Marcus, Matthäus, Marcus, Lucas en in het geval van eentje ontbreekt er bij de Codex Vaticanus, maar die zit er dan wel in Alexandrius in. Komt Handelingen, wat logisch is. Dat is natuurlijk een vervolgstuk van Lucas. Maar daarna gaan we naar de brieven van Jacobus, Petrus 1 en 2 en Johannes 1, 2 en 3 en dan Judas. En dan de brieven van Paulus, beginnende met Romeinen. In deze structuur krijgen dus de stemmen vanuit de besnijdenis, stemmen vanuit het Joodse volk, eerst het woord. Apostelen die vanuit het Joodse volk spreken en schrijven, geworteld in de Torah en het verbond. En pas daarna volgen de brieven van Paulus die gericht zijn op de volken. En zo zie je een langzaam uitgaande focus, zeg maar, die steeds breder wordt. Dat onderstreept wel het bilaterale karakter van die ecclesia, van die gemeenschap. Een gemeenschap die niet begint bij de volken, maar bij Israël. Waarbij de volken worden opgenomen niet als vervanging, maar uitbreiding. Deze volgorde helpt mee te voorkomen dat Paulus ten onrechte wordt gelezen als iemand die brak met het Joodse fundament. Als het tweede handvat wil ik een waarschuwing geven. En dat is een waarschuwing voor een vervormde, abstracte voorstelling van datzelfde volk waar we het over hebben. In de christelijke theologie. En deze heb ik geleend van professor en theoloog Lieve Teugels. En die noemt zij de theologische Jood. En ik zeg, vermijd de theologische Jood. En wat is dat? Een theologische Jood bedoelen we een abstracte, vaak karikaturale voorstelling van het Jodendom. Zoals die in christelijke theologie is ontstaan. Die is niet gebaseerd op het zelfverstaan van het Joodse volk, maar op christelijke dogmatiek. Het gaat om een Jood die vooral functioneert als tegenbeeld van het evangelie. Wettisch, blind voor genade en achterhaald. Deze figuur is geen echte ontmoeting, maar een projectie. En juist daarom is het essentieel om het levende Jodendom serieus te nemen in zijn eigen stem, traditie en roeping. Dus als je de theologische Jood tegenkomt, als je iets aan het voorbereiden bent, als er überhaupt iets over een Jood of een Jodendom staat, dan moet je opletten. Lees ik hier een theologische Jood of is het een echte? Een aantal van die misvattingen die ik vaak tegenkomen, die ik vaak tegenkom, die passen binnen het idee van de theologische Jood, zijn bijvoorbeeld: Joden houden de wet om zalig of gered te worden. Of de Torah is een last. De Joden gaan eronder gebukt om hem te houden. In werkelijkheid houden Joden de Torah omdat dat is hun verbond met God. Het is een levend contract. Het is een leefstijl. Het is een moreel kompas. En nee, veel ervaren het niet als een last. Bijvoorbeeld eens een keer een boek moeten lezen over wat Abraham Heschel hierover schrijft over de Shabbat bijvoorbeeld. Prachtig. Het is heel anders. Een heel ander beeld ontstaat dan. De Joden hadden de offerwetten om vergeving van zonde te ontvangen. En nu is dat vervangen en achterhaald. Ook zo eentje. Als je de betekenis wil leren, de plaats van de offers in het Jodendom, dan zie je dat dat verrassend anders is. Als iemand wil weten hoe Joden en ook Messiaanse Joden aankijken tegen verlossing, vergeving en verzoening, is hier veel over te lezen. Dan bijvoorbeeld beginnen met de boeken van Jonathan Sacks. Maar eigenlijk zou ik zo iemand graag uitnodigen in de synagoge om er meer over te leren en door ontmoeting en ervaring. Want dat is namelijk de echte remedie tegen de theologische Jood. Zorg dat je Joden kent persoonlijk. Ga het gesprek aan. Het geldt ook voor Messiaanse Joden. En het derde handvat is actueel van aard. Dus een belangrijke. Theologie en politiek uit elkaar houden. Het Jodendom, de Tenach en ook het Nieuwe Testament zijn geen politieke aangelegenheden. Hoe groter de kritiek op Israël, op de politiek van Israël wordt, hoe moeilijker veel christenen het vinden om hun verbondenheid met Israël te uiten of te belijden. Hoe kan dat? Het komt omdat die twee dingen als het ware helemaal aan elkaar vast worden gemaakt. En dat werkt twee kanten op. Want sommige pro-Israël organisaties en mensen die vallen daar als het ware ook in. Die leggen te veel nadruk op de politiek van Israël en die verbinden dat met allerlei Bijbelse profetieën. Dat is een voorbeeld. Voor sommigen is Netanyahu de Satan zelf en voor sommigen is hij de Messias. En dat werkt niet mee. Dat maakt dit gesprek niet makkelijk. Het is raadzaam, het is moeilijk om dit soort dingen te ontvlechten. Dat erken ik. En ik zeg niet dat er ook geen bepaalde verbondenheid is. Maar het is wel belangrijk om die proberen uit elkaar te halen voor het begrip. Het is ook raadzaam om de moderne staat Israël en diens regering niet één op één vast te maken aan de theologische verbondenheid van kerk aan Israël en het Joodse volk. Dus mijn advies, laat onze verbondenheid met Israël en het Joodse volk niet afhangen van een tijdelijke politieke situatie of van wat je op het NOS-journaal ziet. Na deze praktische handvaten zou ik willen inzoomen op een aantal Bijbelse handvaten om Israëloosheid in de kerk tegen te gaan. De sleutel zie ik in het herontdekken, of beter gezegd herintroduceren van het concept de bilaterale ecclesia. Dit is namelijk geen moderne uitvinding, maar een herleving van iets wat Paulus in onder andere Efeze 2 en 3 voorstaat. Eén lichaam, bestaande uit Joden en niet-Joden, verenigd in de Messias, maar met behoud van eigen roeping en identiteit. Toch moeten we erkennen dat dit model in de praktijk nauwelijks heeft gefunctioneerd. Misschien hooguit hier en daar in de eerste eeuw. Misschien nog wel later, maar het is spaarzaam. En daarna is het vrijwel geheel verdrongen door een vervangingstheologie. Bijvoorbeeld wat Jeroen net ook aanhaalde van Christomus. Dat is ongelooflijk. En ook andere kerkvaders die dat keurig hebben doorgezet. Waarin Israël zijn rol zogenaamd heeft uitgespeeld. En daarom is het niet slechts een herontdekking, maar een introductie van iets wat theologisch oud is, maar historisch vergeten. Het vraagt om een ecclesiologie die ruimte maakt voor twee legitieme en onopgeefbare verbonden delen van het lichaam van de Messias. De ecclesia uit de besnijdenis en de ecclesia uit de volken. Er zat een knipoog in naar onopgeeflijk verbonden. Handvat. Handvat Handelingen 15, 16 en 21. Met de oproep van Jeroen om proberen het makkelijk te maken en begrijpelijk en leesbaar voor iedere gelovige, iedere christen die een Bijbel heeft, heb ik geprobeerd te zoeken naar iets wat iedereen als het ware zelf kan nalezen en kan zien. Vandaar dat ik het probeer te beperken tot een aantal bekende, eenvoudige teksten. Tenminste, misschien op het oog. En dat zijn de teksten die ik wil aanreiken. Handelingen 15 en Handelingen 21, waarbij Handelingen 16 wat mij betreft het scharnierpunt is voor het juiste begrip. Ik begin met Handelingen 15. Handelingen 15, bekend van het apostelconvent, de concilie van Jeruzalem. De apostelen besluiten dat niet-Joodse gelovigen geen volledige Torah hoeven te onderhouden en de besnijdenis niet vereist is. En toch krijgen ze 4 voorschriften mee. Onthouding van afgoden, offers, bloed, verstikte dieren en seksuele immoraliteit. Jacobus voegt eraan toe: Mozes wordt immers al eeuwenlang iedere Shabbat in de synagoge voorgelezen. Hieruit blijkt dat het leerproces en de enting in het Joodse geloofsleven mogelijk is voor niet-Joden. Dan gaan we naar Handeling 16. Besnijdenis van Timotheus. Direct nadat Paulus is uitgezonden met die brief om die boodschap van Handelingen 15 te brengen, besnijdt hij Timotheus. Waarom? Omdat Timotheus een Joodse moeder heeft en zijn Joodse identiteit niet geactiveerd is. Het commentaar van Amy Jill Levine in het Nieuwe Testament met Joodse toelichtingen stelt dat dit geen contradictie is, maar een teken van pastorale gevoeligheid en culturele realiteit. Niet dogmatisch, maar missionair doordacht. Toch zou ik dit nog verder willen trekken. Paulus handelde niet strategisch, maar theologisch verantwoordelijk. Dit was verbondsverantwoordelijkheid. Hij hielp een medioot om zijn identiteit te bekrachtigen binnen het verbond dat God met Israël had gesloten. Dan gaan we naar Handelingen 21. Paulus arriveert in Jeruzalem en wordt daar direct ontvangen, wordt goed ontvangen door het bestuur van de gemeente in Jeruzalem. En meteen wordt het probleem duidelijk gemaakt aan hem, namelijk dat Paulus ervan wordt verdacht dat hij leert aan Joodse mensen in de diaspora dat ze de Torah niet meer hoeven te houden. En eigenlijk, ik denk dat in de meeste kerken daar het verhaal stopt, want iedereen klinkt dan, en dat is inderdaad wat Paulus bedoelde, en dat is in principe ook echt de bedoeling. Maar dat is alleen niet wat hier staat. Dus of Handelingen moet eruit, of we moeten Handelingen erin houden en even opnieuw gaan nadenken over wat er nou eigenlijk echt staat. Namelijk, het is niet de bedoeling. En de gemeente in Jeruzalem ging tot het uiterste om aan te tonen dat het absoluut niet is wat Paulus bedoelde. Als weerlegging stemt hij in met een participatie in een rituele reiniging en deelname aan een offerritueel dat verbonden is aan het Nazireërschap. Juist om aan te tonen dat hij zelf de Mozaïsche wet naleeft. En hieruit blijkt, geloof in Jezus betekent niet het laten vallen van Joodse identiteit. Integendeel, de apostelen beschermen die identiteit binnen de Messiaanse beweging. Is dat strategisch of profetisch? Vaak worden deze passages verklaard als strategische concessies. Dat is de doorgaanse theologische uitleg hiervan. Paulus zou zich aanpassen om de prediking effectief te houden. Maar dat doet tekort aan de theologische integriteit van zijn keuzes. Als we beslissen dat Paulus dit alleen maar doet als diplomatieke actie, hij alleen maar ziet als diplomatie, ontstaat het beeld van inconsistentie. Handelingen 15, besnijdenis is niet nodig. Handelingen 16, we gaan besnijden. Handelingen 21, we gaan ook nog wat rituelen doen om maar te laten zien dat het allemaal goed zit. Het is bijna misleidend. Dus als we willen dat we de Bijbel zo moeten gaan lezen, dat gaan zien, dan is het, dan, dat lijkt me niet de bedoeling. Het is belangrijk dat we dit soort dingen opnieuw gaan lezen en zien hoe dat eigenlijk niet kan. Hoe kunnen we nou ons geloof baseren op een inconsistente Paulus? Iemand die politieke dingen doet om het maar goed over te laten komen. Nee, dit is theologisch correct wat hij deed. Want dat beeld verdwijnt namelijk als we erkennen dat Paulus werkt vanuit tweevoudige roeping. Heidenen hoeven geen Jood te worden. Daarom is de besnijdenis niet nodig voor niet-Joodse volgelingen van Yeshua. Maar Joden behouden hun roeping in het verbond. Ook al was Timotheus maar één persoon, benadrukt dit juist de belangrijkheid van Paulus' daad. Hij wil heel duidelijk maken dat het Joodse volk nog steeds dezelfde roeping heeft en nog steeds dezelfde verbondtrouw moet laten zien. Dat dus, juist na de duidelijke boodschap van Handelingen 15 over de positie en de verwachtingen van niet-Joden, deze daad van Paulus een bevestiging is van de rol van Joden. Onveranderlijk ten opzichte van het verbond. Ook wordt dit in Handelingen 21 zeer duidelijk wanneer Paulus, om misverstanden uit de weg te nemen, een mikve neemt, dat is een ritueel bad, en de rituele reiniging aangaat en vervolgens de offergave betaalt voor een aantal zeer religieuze Messiaanse Joden die uit bijzondere toewijding aan God de Nazireër gelofte hadden afgelegd. Dat zijn mitsvot, dat zijn geboden waar we het hier over hebben, die duidelijk alleen bedoeld zijn voor het Joodse volk om die uit te voeren. Het betalen van offers betekent in de halacha dat je eigenlijk deelneemt aan de mitzwa van een ander. Iemand gaat een offer brengen, maar als jij betaalt voor dat dier en voor dat moment, dan word jij een onderdeel van het uitvoeren van die mitzwa. Dat is heel belangrijk om dit te beseffen. Paulus die is het ware degene die offers ook gaat brengen daarmee. Hij verbindt zich daaraan. Het betalen van de offers betekent dat iemand halachisch deelneemt aan de mitzwa. En het is bijzonder dat er maar liefst dat er bij dit ritueel 3 offers werden gebracht. Het gata, dat is het zondoffer. De ola, dat is het opgaande offer, het offer wat geheel opgaat. En het shlema offer, dat is het vredeoffer. Dit kun je nalezen in nummer 6, 16 tot 18. Voorstellen. Het is niet zomaar dat Paulus ergens aan meedeed om het te laten zien. Hij doet alle belangrijke offers, zitten hierin. Dus als mensen denken, de offerwetten zijn afgeschaft na de komst van Jezus, is wat Paulus hier doet onbegrijpelijk. Hij bevestigt de chataa, het zondoffer. Hoe? Hoe dan als we dat op een andere manier begrijpen dan vanuit een bilaterale ecclesia, vanuit het idee dat er een continuïteit is tussen Tenach en het Nieuwe Testament? Hetgeen wat hier gebeurt, ziet menig christelijk lezer over het hoofd zonder de Joodse context ervan. Paulus benadrukt het blijvende belang van de Mosaïsche wetten en de traditionele Joodse toepassing ervan. Dit is geen strategische concessie of een diplomatiek gebaar, maar een bevestiging van de bilaterale karakter van het Nieuwe Testament. Zoals Mark Kinzer het stelt, in een bilaterale ecclesia zijn zowel de ecclesia uit de besnijdenis als die van de volken legitiem en onopgeefbaar verbonden. Zonder assimilatie, zonder superioriteit van de een boven de ander. En zonder vervanging. Een krachtig handvat om vervangingsdenken te weerstaan is Romeinen 11, 28 en 29, wat Jeroen aanhaalde. De genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Deze woorden staan niet op zichzelf, maar resoneren met de hele getuigenis van de Tenach aangaande Israël. Ieder christen kan dit zelf lezen. Het Oude Testament en Romeinen 11. En hierbij tot de conclusie komen dat elke gedachte die neigt naar vervanging indruist tegen de evidente getuigenis van de schrift. Bedenk ook dat de Romeinenbrief waarschijnlijk de laatste en theologisch de meest gerijpte brief van Paulus is. Juist waar het zijn denken over Israël betreft. Hier komt zijn visie tot volle rijping. Israël blijft drager van Gods verbond, ook in het licht van de Messias. En dat vraagt om een ecclesiologie die het Joodse volk niet slechts als een decor ziet, maar als een partner in het verbond. En dat vraagt om een kerk die niet alleen sympathie betuigt, maar ook ruimte maakt voor een Joodse gemeenschap die de Torah leeft in verbondenheid met de Messias. Dus, samenvattend, tot slot. We denken vandaag na over wat het betekent om Israël en de kerk opnieuw aan elkaar te verbinden. Niet als nostalgisch ideaal of als een academisch debat, maar een theologische noodzaak, geworteld in de schrift, in het hart van God en in de persoon van Jezus, Yeshua. We hebben gezien hoe de Bijbel een verhaal is van schepping, zondeval, verbond, verlossing en voleinding. En dat dit verbond nog steeds leeft. Niet afgeschaft, niet vervangen, maar voltooid in de Messias. In hem worden de roepingen van Israël en de volken samengebracht zonder dat ze in elkaar oplossen. We hebben gezien hoe Paulus niet inconsistent is, maar profetisch. Niet pragmatisch, maar trouw. Aan zijn roeping en die van zijn volk. Hij leefde en verkondigde een geloof dat niet vraagt om assimilatie, maar integratie in een bilaterale ecclesia. Eén lichaam, twee roepingen, verenigd in Yeshua, in Jezus. We hebben praktische handvaten besproken. Hoe we de Bijbel kunnen lezen door het verbond heen. Hoe we continuïteit kunnen zien tussen Tenach en evangelie. En zichtbaar kunnen maken dat verlossing voortkomt uit Gods verbond met Israël. Hoe we de theologische Jood kunnen vermijden door echte ontmoeting. En hoe we theologie en politiek helder gescheiden houden zonder verbondenheid op te geven. Maar het belangrijkste is misschien wel dit. Laat de verbondenheid tussen christenen en ons Messiaanse Joden en met heel Israël geen abstract idee blijven, maar een tastbare realiteit in onze gemeenschap en kerken. Laat het terugkomen in Bijbelstudie, in prediking en in onze gebeden. Dit geldt ook voor de Messiaans-Joodse beweging. Voorgangers, Messiaanse rabbijnen, doe de deuren open en leg contacten met plaatselijke voorgangers, dominees, christenen, wie dan ook. Alleen door echte relaties kunnen verkeerde denkbeelden worden afgebroken. We moeten de bereidheid hebben om opnieuw te leren, opnieuw te luisteren. De Messiaans-Joodse gemeenschap is geen uitzondering of een randverschijnsel, maar een profetisch teken, hoe klein dan ook. Een teken dat God trouw is. Een teken dat hij zijn volk niet vergeten is. Betekent dat het herstel van alle dingen onderweg is. Mogen deze dag, deze ontmoeting, ons helpen om oude breuken te helen, om afstand om te zetten in nabijheid en onbegrip in gesprek, vervreemding in verbondenheid. Mogen de Messias, Yeshua, Jezus, ons daarin voorgaan. Tot daar, Rabba. Dank jullie wel.